Ik heb echt een hele mooie boodschap en een belangrijke boodschap. In bijzonder voor iedereen die de Heer dient en wil dienen. Ik zie er ook echt naar uit. Het is al even bekendgemaakt, maar we zien ook naar je uit woensdag. En vrijdag begint allebei 7:30. Zo zorg dat je op tijd bent ingetuned. Want we merken altijd als de klok een uur wordt vooruitgespoeld, dat sommige mensen het altijd lastig vinden. Maar ja, hebben we misschien allemaal een beetje last van. Ik heb echt een unieke en een belangrijke boodschap voor u. Ik heb het genoemd de paradox van een dienaar van God. Je zegt, wat is een paradox? Wat is een paradox? Ik ga het zo even bespreken. Ik werd geïnspireerd eigenlijk door twee zaken. Allereerst door deze hele tijd heen en door deze coronacrisis heen. Ik hoor, merk en luister dat heel veel mensen voelen zich heen en weer geslingerd. Ook heel veel leiders die ik spreek. En ook die hebben het moeilijk, onmogelijk om iedereen tegelijkertijd te behagen. Er zijn mensen aan de rechterkant, er zijn mensen aan de linkerkant en allerlei mensen ertussenin. En binding en hechting is lastig nu, in het bijzonder in het huis van God. Maar dat geldt ook voor bedrijven, dat geldt voor ondernemingen, dat geldt voor heel veel andere organisaties, soms ook voor families. En we weten dat ook veel gelovigen het moeilijk hebben. Er zijn beperkingen, er is weinig uitzicht, een beetje uitzicht begint te komen, maar nog steeds lastig. Financieel, emotioneel en psychisch hebben heel veel mensen het lastig. En volgens onderzoek, en dit is recent onderzoek, zijn 52% van de jongeren in Nederland onder de 24 op dit moment in psychische problemen. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb dit onderzoek een paar keer gelezen. Dit heeft me heel erg geraakt. 52% van de jongeren, van de tieners en de jeugd. Noem ik het maar even als doelgroep in onze kerk. 52%. Volgens een NOS-onderzoek, hè? Geen kerkelijk onderzoek, niet even een paar, drie mensen geïnterviewd. Nee, een uitgebreid onderzoek, 52% van alle jongeren. Nou, mijn hart gaat wel tekeer dan. Onder psychische druk en problemen. En de realiteit is met heel veel mensen die we nu mogen helpen en spreken, is ook die realiteit in onze regio vandaag de dag. En ik werd ook, als jij daaronder valt, laat deze boodschap je ook in het bijzonder inspireren, omdat heel veel mensen die de Bijbel bestuderen, soms niet altijd de Bijbel goed begrijpen. En niet altijd Gods hart en Gods intentie begrijpen. En soms als er dan druk is, eigenlijk niet goed weten om er om te gaan. Omdat we lezen toch in de Bijbel alleen maar overwinning en er is overwinning, er is overwinning. Maar hoe moet ik deze tijd dan plaatsen? En ik hoop je daarin mee te helpen vanuit het woord van God vandaag. Ik was een poosje geleden bezig met het bestuderen van de Tweede Korinthebrief. Ik ga daar vandaag ook heel wat teksten uit quoten en we gaan een aantal teksten ook lezen samen. De Tweede Korinthebrief in de Bijbel is een heel andere brief dan vele andere brieven van Paulus. Heel veel andere brieven van Paulus is onderwijs naar de gemeente toe over verschillende onderwerpen als genade, als geloof, als rechtvaardiging, etc. Maar in de Tweede Korinthebrief zien wij dat deze man van God zijn hart opent juist voor de struggles en de moeilijkheden die hij in zijn bediening en in zijn leven ervaart. We noemen de Tweede Korinthebrief ook wel de tranenbrief. Omdat Paulus, je ziet Paulus huilen hier. Je hoort en je voelt hem. Als je goed leest, hoor je hem huilen hier. Deze machtige man van God, die zoveel overwinning had meegemaakt, die laat even de andere kant van de medaille zien van het dienen van God. En die hoop ik je vandaag ook te laten zien door zijn brief heen. Omdat achter de onderwijs staat een man. Achter de bediening staat een man. En zijn hart opent zich in de Tweede Korinthebrief. Ik wil vragen of je open wil slaan daar in 2 Korinthe 6. En voor iedereen die hier aanwezig is, don't silence the preacher. Vooral hier op de eerste rij. En de tweede rij en de derde rij. Die paar mensen die hier zijn. Don't silence the preacher. Prediken doen we samen, dus je moet die prediken lanceren. Zeker omdat ik nu weinig terugkrijg van de mensen thuis. En voor iedereen thuis, je moet gewoon, als je me ziet afzwakken, of je denkt, hé, wacht even, hij gaat nu naar een echt belangrijk punt toe, dan moet je gewoon voor me in mijn gebed zijn, dat de Heilige Geest het anders alsnog kan ingeven. Amen. Alright, 2 Korinthe hoofdstuk 6. Ik wil je even allereerst lezen vanaf vers 4 en dan gaat het me eigenlijk om vers 8 en verder. Het is een hele prediking hier, ook wel leiderschapsonderwijs geef ik hier over hoe een dienaar van God eruit mag zien volgens het woord van God. En dan staat er in 2 Korinthe 6 vers 4, wij willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn. Paulus schrijft hier aan de Korintiërs, ik wil juist laten zien aan iedereen dat ik een dienaar van God ben. En dan zegt hij, door altijd te volharden. In tegenspoed, nood en ellende. Hij begint met al die problemen. Hij zegt, ik wil juist laten zien dat ik een dienaar van God ben in nood, ellende, vervolging en strijd. Hoe zie je nu wie God echt dient? Zie je of er volharding is in nood, ellende en strijd? Maar ik ga er even niet op in, het gaat me even over vers 8. Want nu komt er een paradox. Dan zegt hij in vers 8, wij worden geëerd en gesmaad. Dus hij zegt, ik word tegelijkertijd geëerd, ik ontvang eer en tegelijkertijd ontvang ik smaad. Ik word belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd, maar spreken de waarheid. We zijn vreemdelingen, maar toch bij iedereen bekend. We sterven, maar toch leven we. We worden gestraft, maar niet ter dood veroordeeld. We hebben verdriet. Oh, dit is een mooie. We hebben verdriet, maar toch zijn we altijd verheugd. Je zegt, hoe kan dat, hoe kan dat, hoe kan dat? Iemand zegt paradox. Oh, jongens. Iemand zegt paradox. Oké. Zie, zo aan de ene kant is er verdriet. En aan de andere kant zegt Paulus, ik ben toch altijd verheugd. Hoe kan dat? Dat noemen we een paradox. Hij zegt, we zijn arm, maar toch maken we velen rijk. We bezitten niets en toch hebben we alles. Dit noemen we de paradox. Hij zegt, als dienaar van God is dit mijn houding in alle omstandigheden altijd. Ik laat jullie even de andere kant van de medaille zien als je God wilt dienen. We worden gelasterd en geprezen. Bedriegers genoemd, maar we spreken de waarheid. We zijn vreemdelingen en tegelijkertijd zijn we bekenden. We sterven en we leven. We zijn arm en we maken mensen rijk. We zijn verdrietig en tegelijkertijd zijn we verheugd. We bezitten niets en tegelijkertijd hebben we alles. Nou, dit noemen we een paradox. Ik probeer het niet op zijn Haags uit te spreken. Maar als er een ei in voorkomt, is dat altijd moeilijk voor mij. Een paradox is een tegenstrijdige conclusie die niettemin ontstaat als gevolg van een correcte redenatie binnen een correcte hypothese. Op zijn Haag zeggen we een tegenstrijdige conclusie. Even, je moet die definitie even pakken, anders ga je het woord paradox niet begrijpen. Een paradox is een tegenstrijdige conclusie die ontstaat als gevolg van een correcte redenatie, van een juist denken binnen een correcte hypothese. Met andere woorden, het is volledig waar, maar het lijkt tegenstrijdig. Een paradox in de taal is een stelfiguur in de vorm van een ogenschijnlijke tegenspraak, die op een iets dieper niveau echter op een logische manier valt uit te leggen. En ik wil vandaag met jou naar het diepere niveau gaan in het dienen van God. Op een iets dieper niveau om paradox in het christenleven uit te leggen. Hoe kan het dat we altijd spreken over overwinning en we weten dat Jezus de duivel overwonnen heeft, de zonde overwonnen heeft. Wij zeggen tegen jou in het nieuwe leven, er is overwinning over zonde. En tegelijkertijd heb je misschien allemaal strijd, nood en ellende. Hoe kan dat? Ik hoop je vandaag antwoord te kunnen geven vanuit Gods woord. We kennen heel veel paradoxen in de taal. Soms hoor je ook wel eens deze. De grote constante in het leven is dat dingen voortdurend veranderen. Dat is ook een paradox. Het enige wat je zeker weet is dat alles verandert. Het enige wat constant blijft is dat alles verandert. Nou ja, het zijn even wat paradoxen. De christelijke paradox is deze. Er is overwinning over zonde. Er is overwinning over Satan. Er is overwinning over verleiding. Er is overwinning over de dood. Er is overwinning over allerlei nood. Er is kracht, er is liefde, er zijn beloftes, er is zegen en tegelijkertijd is er soms strijd, angst en een zoeken naar de wil van de Heer. Aan de ene kant is de wil van de Heer geopenbaard en aan de andere kant zegt Paulus tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Dit is de grote paradox binnen het christendom. Het kruis was de weg naar de opstanding. U hoort me niet. Of u bent stil. En u denkt, oh, dit gaat wel heel diep. Dit is heel simpel. Dit is de kern van het christendom. Het kruis waar Jezus aan stierf, was zijn weg naar de opstanding toe. Waar hij uitriep, het is volbracht, werd bekendgemaakt door zijn opstanding. Als het alleen bij volbracht was gebleven, zonder zijn opstanding, hadden jij en ik vandaag geen christen geweest. Zo, de weg naar de opstanding was via het kruis. Dit is de paradox. En ik hoop je daar iets over te delen vandaag. Want hoe werkt die paradox in het dienen van God? Het eerste wat ik wil meedelen, de Bijbel gebruikt vaak het woord voortdurend. Voortdurend. Voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd. Voortdurend. Voortdurend is er strijd. Voortdurend is er een wapenrusting. Paulus zegt in 2 Korinthe, voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd. In de 1 Korinthebrief zegt hij, ik sterf elke dag. Elke dag sterft hij, zegt hij. En bij sterven hoort rouw. Dus er is ook elke dag rouw. En rouw is heftig. Ik denk dat we, als je wat langer op de weg bent van de Heer Jezus, dat je allemaal kan concluderen dat je voortdurend leeft in een geestelijke strijd. Je leert het vanuit het woord van God en waarschijnlijk ook vanuit eigen ervaring in je eigen leven. Er is geen dag dat je er geen voortdurend is. Er is geen dag dat je niet leeft in een geestelijke strijd. De Bijbel maakt dat voortdurend duidelijk. Paulus heeft het in Efeze 6 over voortdurend pijlen van de duivel. Vurige pijlen staat er zelfs, die afgevuurd worden op jou. Vurig, voortdurend. Zo, de duivel is elke dag bezig pijlen van vuur op jou af te schieten. En op het moment dat jij jouw geloof, schild van geloof, niet geactiveerd hebt, dat jij niet in jouw geloof wandelt, zullen die pijlen jou raken en zullen dat gif zijn werk doen. Ik kwam tot de conclusie, en misschien, ik bedoel dit niet hoogmoedig, arrogant, maar ik denk in mijn leven, in mijn wandel met de Heer, ik wandel nu 23 jaar met Jezus, dat ik 2 weken ken in mijn leven dat ik zwak was. Als ik heel eerlijk ben. Ik weet nog ook wanneer die periode was. Ik ken 2 weken in mijn leven wanneer het zwak was. En weet je hoe het begon? Die 2 weken begonnen met deze gedachte. Weet je, ik heb even geen zin in God. Ik heb even geen zin in mijn Bijbel te lezen. Ik heb even geen zin in bidden. Ik ben even klaar ermee. Heel eerlijk, zo begon het bij mij toen. En ik was eventjes gewoon klaar mee. En misschien bad ik wel wat schietgebedjes die 2 weken. Maar ik wou gewoon niet meer bezig zijn. Ik dacht, laat me even. En de eerste week ging dat heel goed. Ja. Het was best wel even lekker rustig. Een keer geen gebedsdiensten, geen niks, geen kerk, geen mensen, geen Bijbel, geen bidden. Maar de 2e week, ja. Ik merkte in 1 keer helemaal in mijn gedachten hoe ik helemaal beschoten werd door allemaal verleidingen. Ik was er in 1 keer gevoelig voor. Terwijl daarvoor was dat gewoon geen issue in mijn leven. Na 2 weken gelukkig schoot ik weer wakker. Ik dacht, nee. Die duivel krijgt me niet te pakken. Nee. En ik stond weer op. Ik trok mijn wapenrusting weer aan, als ik zo mag zeggen. En ik ging weer staan in Gods genade en mijn relatie met de Heer. En weg was al die problemen van die 2 weken weer. De problemen bij David begonnen toen hij niet mee wou strijden. Toen begonnen de problemen. In 2 Korinthe 11 staat, ten dagen dat de koningen ten strijde trokken, bleef David thuis. Hij was gewoon altijd met het leger mee te gaan. Zie, het is goed als je met het leger blijft meegaan van de Heer. Hij was altijd gewoon om met het leger mee te gaan. Zelfs het leger aan te voeren. Hij was de koning. Alhoewel hij koning was, was hij altijd gewoon mee te strijden. Maar 1 keer dacht hij, ik heb er gewoon geen zin in. En wat gebeurt er? Het leger gaat strijden. Die strijd is de veldslagen van de Heer. En hij wandelt gewoon eens even in zijn paleis. En hij knippert even met zijn ogen. En hij ziet er in 1 keer een naakte vrouw baden op het dak van een huis. Misschien 200 meter verder. Hij roept een of andere dienaar. Hij zegt, geef me je verrekijker eens, man. Hij haalt zijn verrekijker en in 1 keer komt verleiding binnen. En het kwam niet alleen binnen hier in zijn ogen, het kwam binnen in zijn denken. En het kwam vervolgens binnen in zijn hart. En hij zei, haal die vrouw. En voordat hij het wist, was hij een moord en een overspel verder. Je zegt maar, kan ik me dan geen zwak moment veroorloven? Nou, laat me je alleen dit zeggen, sta snel weer op. Mocht je ooit daar komen, sta snel weer op, gelijk. Zodra je er bewust van wordt, zodra iemand of iets je even wakker schudt. En de paradox zit hem hierin, dat heel dikwijls in mijn eigen leven, terwijl ik aan de ene kant grote overwinningen zag, of soms op plekken was van grote overwinningen, dat tegelijkertijd aan de andere kant er soms nare dingen gebeurden. Ik weet nog vaak van zendingsreizen waar ik soms met God heel grote overwinningen boekte, en er waren er soms problemen in de eigen gemeente. Maar ja, ik zat ergens duizenden kilometers verder. En aan de ene kant waren die hele grote overwinningen. En aan de andere kant waren daar echt issues. Die pijn deden. Paulus zegt, de Heer heeft een machtige deur voor mij geopend. En tegelijkertijd, er zijn vele tegenstanders. Zie, dit is de paradox. En ik hoop vandaag, ik wil je graag helpen om dit te begrijpen in je eigen leven. Omdat die paradox is daar. En die paradox is er altijd. Die paradox had Paulus, die paradox had Christus, die paradox had David, die paradox had alle mannen en vrouwen van God in de Bijbel. En die is er ook voor jou en mij. Eind januari hadden we als kerk 2 begrafenissen. Ik zal je zeggen, het was best wel raar. Het was weer een paradox. Op vrijdag hadden we een begrafenis. Op maandag hadden we een begrafenis. En u moet weten, voor mij als voorganger, hè, daar ben je natuurlijk ook veel mee bezig. En dit zijn geweldige mensen, families. Maar dat kost ook energie en tijd. En tegelijkertijd hadden we middenin, dat was de sandwich, zondag de opening van onze nieuwe kerk in Utrecht. Waar we 3 jaar voorbereiding aan vooraf hadden gegaan. Iemand zegt paradox. Begrijp je? Vrijdag, begrafenis. Zondag, geboorte van een nieuwe baby. Een geboorte van een nieuwe bediening. Waar zoveel zegen is en genade. En maandag begrafenis. En tegelijkertijd, God is in alles en overal. En in alles vlakbij en nabij en om te helpen. Maar je moet wel overal doorheen. Het moet wel door alle lagen gaan van het hart. De Bijbel zegt, wees blij met de blijde. En ween met de wenende. Toen wij daar zondag in Utrecht komen, kan ik niet met mijn verdrietige clownsgezicht opkomen. Ik moet echt en puur, en geloof me, dat was ik ook, en velen met mij hoor. We waren echt blij, want er werd een nieuwe baby geboren. En we stonden te juichen met hun. Maar vrijdag liepen we te huilen. En maandag liepen we ook te huilen. En allebei, die emoties waren even intens en even reëel. Moet je voorstellen dat je met een lacherig gezicht komt op begrafenis. Of met een huilig gezicht komt bij een baby die net geboren is. Beide zou niet juist zijn. Maar je wil ook geen masker ophouden. Dus dat moet wel echt door de lagen van het hart. Want er is niks zo ergs als een masker. Dat mag ook niet. De Bijbel zegt, wees blij met de blijde. En ween met de wenende. Dit is soms de paradox in het leven van een kind van God. En de Bijbel zegt, voortdurend. Dat spreekt over een tijdsfactor dat er voortdurend strijd is. Die strijd is pas opgeheven als je in de hemel bent. Die strijd is pas overwinnen voor jou. Christus heeft zijn strijd overwonnen, maar voor jou en mij is die pas over als we bij de Heer zijn. En tot die tijd moet je gewoon bewust zijn, het is daar. Je leeft in die paradox, je leeft in deze wereld. Je leeft met een vijand die altijd op gemunt is om jou te laten vallen. Zie, de duivel slaapt ook nooit. De duivel heeft 1 intentie. De Bijbel zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Zijn gedachten zijn ons bekend. Ja, je weet wat de duivel wil. Die vijand is daar altijd. Zo wees je daarvan bewust. Maar de Bijbel zegt niet alleen voortdurend. De Bijbel zegt ook, ik word van alle kanten belaagd. Dus er is een tijdsfactor van strijd. Maar er is ook van verschillende manieren en verschillende niveaus waarop je belaagd wordt. En waarop je strijd kan ervaren. De Heer Jezus legt in Matthäus 7 uit dat er een verstandig mens zijn huis bouwt op een rots. Hij zegt, als jij mijn woorden hoort en ze doet, zie, het gaat om het doen, zal je lijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Nou, we weten dat de rots is Jezus. En we weten dat de rots zijn de woorden van Jezus. Waar we ons leven op moeten en op mogen bouwen. Maar nou komt het. Nou zegt Jezus, oké, je bouwt je huis, het fundament is belangrijk. Maar weet, dat fundament wordt getoetst op 3 niveaus. En dan begint Jezus te vertellen, allereerst komt er regen van boven. Slagregens van boven. Ten tweede komen er stormvloeden van onder. En ten derde komen er winden, stormwinden van de zijkant. Op 3 niveaus wordt het huis aangevallen. Jou ook, jouw leven, dit is wat de Heer Jezus zegt hier, wordt op 3 niveaus aangevallen. Van boven, van onder en van de zijkanten. Van boven komen de regens. Voor mezelf leg ik het zo uit. Jouw denken, jouw hart en jouw emoties, die worden aangevallen. En de duivel valt als eerste aan in je denken. We kennen allemaal het boek van Joyce Meyer, Strijd in je denken. Is de eerste waar die aanvalt, je denken. Vervolgens staat er de stormvloeden van onder. De watervloeden van onder. Die proberen ook in het huis te komen. En die proberen het huis en het fundament ook aan te raken, aan te tasten. Voor mij spreekt het over de emoties die opwellen. Dit is van binnenin. Zie, de duivel kan met gedachten komen, insinuaties, verleidingen. Maar die emoties zijn binnenin. Dat ben jij. En dan zijn er ook nog allerlei stormwinden. Tegelijkertijd verschillende winden. Zie, soms heb je een bepaalde storm, een zuidwesterstorm. Maar als het gaat om een huis, zeker als er andere huizen zijn, dan krijg je vaak winden van verschillende kanten. En ze storten zich allemaal op dat huis. Voor mij zijn dit meningen, woorden, stemmen die zich allemaal in je willen drukken. Die allemaal jou aanvallen. Die allemaal ons aanvallen. En dan wordt dat huis van alle kanten belaagd. En soms, en dat noemen we een perfect storm, komt dat allemaal tegelijkertijd. Zo, er is altijd wel een laag dat aanvalt, maar als alles tegelijkertijd komt, ben jij in een perfect storm. Er zijn vloeden, er zijn regens en er zijn allemaal winden. En dan wordt jouw huis in één keer van alle kanten aangevallen. En ik geloof ook nu, weet je, zo'n coronacrisis is maar één wind. Maar als tegelijkertijd je je emoties niet onder controle hebt en tegelijkertijd dingen in je denken toelaat, kan je in één keer in een perfecte storm terechtkomen. Die crisis alleen, als je door de geest geleid wordt, je kan daar echt wel in de rust boven staan. Alleen als je je emoties te veel laat spreken en je denken niet onder de heerschappij hebt van Christus. Wow. Paulus zegt, ik ga straks die tekst noemen, we raken in het nauw. We kunnen in het nauw raken. Het kan lijken alsof je in een hoek gedrukt wordt in het leven. Maar hij was zich bewust, ik sta vast op de rots. Ik weet op wie ik gebouwd heb. Ik weet op welke principes ik mijn leven heb gebouwd. Ik weet op welke overtuigingen ik mijn leven heb gebouwd. En je zal in staat zijn om stand te houden in die storm. Ga even met me naar 1 Korinthe 4, vers 9. In Korinthe zien we gewoon hoe Paulus heel eerlijk en open schrijft over zijn eigen strijd ook. En dat is dan de 1 Korinthebrief, hoofdstuk 4. En dan staat er in vers 9, maar volgens mij heeft God ons, apostelen, zo iedereen die verlangt om een apostel te worden, kijk wat er voor de functiebeschrijving bij staat hier, de kleine lettertjes. Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen. Alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden. Wij zijn dwaas omwille van Christus, terwijl u dankzij Christus zo geweldig wijs bent. Wij zijn zwak, terwijl u zo geweldig sterk bent. U staat enorm in aanzien, terwijl wij worden veracht. Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst. Hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we. Worden we vervolgd, dan verdragen we het. Worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Tot op dit ogenblik zijn we het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid. Ik hoop dat u weet wat uitvaagsel betekent. In het Engels shit. Van de wereld, van de mensheid. Ik kan nagaan wat hij schrijft hier. Hij zei, we zijn de stront van de mensheid. We zijn het uitvaagsel van de mensheid. Hij zei, we zijn als een deurmat waar iedereen overheen loopt. En tegelijkertijd hebben we overwinning. En tegelijkertijd ben ik een kind van God. En tegelijkertijd heb ik eeuwig leven. En tegelijkertijd ben ik alleen maar dankbaar en voortdurend verheugd. En midden in al mijn strijd en verdriet lach ik. Niet nep, niet als een clown, maar vanuit mijn hart. Iemand zegt, hoe kan dat, hoe kan dat? De andere kant zegt, paradox, paradox. Ik zie in het leven van Paulus dat zijn situatie bepaalde nooit zijn leven. En ten tweede is ook waar, zijn emoties bepaalden ook nooit zijn leven. Hij zegt, ik ben verdrietig en toch altijd verheugd. Dat vertelt mij dat zijn relatie met God boven alles stond wat hij meemaakte in zijn leven. Hij liet zijn relatie met God zijn gevoelens en situaties bepalen. Ik moest hier laatst ook aan denken. Toen ik persoonlijk geroepen werd om in de bediening te komen. Toen moest ik een paradox in die ik later pas begreep. Soms vraagt God gehoorzaamheid van jou en dan gaat jou in een paradox leiden. Terwijl je het op dat moment misschien niet ten volle begrijpt. En Pastor Zelstra vroeg mij om voor de kerk te komen werken. En eerlijk gezegd, op dat moment had ik een goede baan, een heel goed inkomen, heel goed perspectief en heel veel carrièrekansen. De directeur van het ziekenhuis waar ik werkte, die had me net een high potential genoemd, ego-strelend. En ik had heel veel vreugde in mijn werk daar en ondertussen evangeliseerde ik overal. En ik had net Vanessa ontmoet, voor mijn gevoel zat ik echt lekker op het paard. Ik had een lekker goed leven. Ik diende God met heel mijn hart en ik was gewoon in balans, in evenwicht. Maar de strijd begon voor mij pas toen ik in de bediening terechtkwam. Ik ga je zo meteen ook nog laten zien vanuit de Bijbel. Ik ging in gebed om Een antwoord te geven aan mijn pastor van, om fulltime in de kerk te komen werken. Ik was over in gesprek met mijn toen nog verloofde. Vanessa tegen mij, Arno, bid ervoor, wat zegt de Heer tegen je? En ik was in gebed en die bewuste dag dat ik in gebed was, toen liet de geest mij zien hoe de eerste jaren van die bediening eruit zouden zien. En het was echt een woestijntijd. God liet mij zien, Arno, als je ja zegt, ga je de woestijn in. Als je ja zegt, zal jouw leven zo droog zijn als gort. Als je ja zegt, en de Heer liet me een aantal dingen zien en hij gaf me een aantal openbaringen over hoe mijn leven eruit zou zien. Dingen die ik echt niet wist, niet kon weten, laat staan over de toekomst. En ik dacht, ik voelde die geestelijke atmosfeer in mijn gebed. Ik dacht, dit is echt niet wat ik wil. Dit doet pijn. Dit is toch niet zegen. In het natuurlijke, maar dat is alleen maar het natuurlijke, dat ik zou achteruit gaan in allerlei arbeidsvoorwaarden. En in plaats van 36 uur zou ik 136 uur moeten werken per week. Ik had, weet je, in het natuurlijke waren er heel veel nadelen, maar dat voor mij was niet leidend, maar wat was geestelijke? En terwijl ik in gebed was, ik zei ik, Heer, maar wat wilt u? Is dit uw plan? Ik stond op, ik ging later even douchen, ik stond onder de douche. En plotseling sprak de Heilige Geest tegen mij. Ik heb ontdekt ook vaak het antwoorden van de Geest. Het antwoorden van God is vaak na een opening in jouw hart. Na een roep in jouw hart. Na het openen in gebed. In jouw gebed moet je je hart openen. Velen van ons willen vaak horen dat God tot ons spreekt. Maar dat spreken van God komt vaak nadat ons hart geopend is. De kern van wie we echt zijn. Voor God. En dan kan God er een zaadje in zaaien van antwoord, van wijsheid. En de Heer sprak onder de douche tegen mij. Hij zei, Arno, wil je het nog steeds? Hij sprak me aan op mijn wil of ik hem... En dat woordje het betekende voor mij, wil je mij nog steeds dienen? Ja, natuurlijk, Heer. Ik weet, mijn antwoord is ja, natuurlijk, Heer. Dus mijn antwoord was gemaakt, mijn antwoord was klaar. Maar vanaf het moment dat ik ja zei, en ik kan niet alle ins en outs vertellen hoe die eerste jaren eruit zagen, vanaf deze plek nu, maar de woestijn was daar, de droogte was daar, heel veel pijn was daar, heel veel moeilijkheden. Ik kwam in een ander seizoen. En ik moest denken ook aan het leven van David. David had een mooi leven bij de schapen. David had een perfect leven. David was altijd gewend bij de schaapjes te zijn. Hij was in de natuur, hij was bij de bergen, hij zag de dauw. Hij had zijn harpje bij zich, hij hield van aanbidding, hij was lekker in de rust, toch? David had een mooi leven voor 1 Samuel 17. David had een heel mooi leven voordat de profeet langskwam. Toch? Paulus, misschien mag ik zo zeggen, had ook wel een mooi leven voor Damascus. Voor zijn weg naar Damascus. Hij vermoordde wel een paar christenen, maar ja, dat waren toch slechte mensen. Dus, hè? Maar David had een mooi leven. En dan komt die profeet en hij had niet gevraagd dat de profeet langskwam. Hij had niet gevraagd of die profeet hem wou salven met de olie van God. Hij had niet gevraagd om geroepen te worden als nieuwe koning. En dat is ook heel vaak zo in jouw leven. Gods plan zal jou leiden in een paradox die je op dat moment niet gaat begrijpen. Pas als je door de seizoenen, door de motions bent heen gegaan. En dan kijk je terug. Heer, nu zie ik, nu begrijp ik. Nu weet ik waarom ik daar en daar doorheen moest. Wat ik daar en daar moest leren. Wat de schatten was van wijsheid die ik daar kon ontvangen. En heel vaak begint de paradox vanaf het moment dat je ja hebt gezegd tegen Jezus. Jezus zegt strijd om in te gaan door de enge poort. Blijf wandelen op de smalle weg. De paradox is daar als we God dienen. De paradox was daar voor Paulus. En de paradox is daar ook voor jou en mij. Slijven 2 Korinthe nog even op, hoofdstuk 7, vers 4. Ik wil je het gewoon laten zien ook vanuit Gods woord. Ik wil graag eindigen om het doel van die paradox te laten zien. Want er is een prachtig, krachtig, glorieus doel. Paulus zegt hier in 2 Korinthe 7, vers 4. Hoe openhartig kan ik tegen u spreken? Zie, hij opent nu zijn hart. Hoe trots kan ik op u zijn in al mijn ellende? Al mijn ellende. Ben ik vervuld van troost en word ik overweldigd door vreugde? Zo hij heeft het over de Korintiërs. Hij zei, jullie troosten mij, ik word vervuld met vreugde. Maar wel midden in al mijn ellende. Toen we in Macedonië kwamen, vonden we geen rust. Maar werden we van alle kanten belaagd. En nou komt het. Van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen. Zegt de man die schrijft in Filippenzen 4 om je in geen ding bezorgd te maken. Hallo? Dat is het onderwijs. Dat is de boodschap. Maar soms in de praktijk van je eigen leven zijn er van buitenaf vijanden en van binnenuit in de oude vertaling staat vrees, angst. En in deze vertaling zorgen. Zegt deze man van God. Nou, we zeggen wel eens vaker in de kerk, faith does not deny the facts. Ik merk dat we daar als christen soms een beetje heel vroom zijn en vaak soms de realiteit ontkennen. En dat we gelijk eroverheen praten en een andere taal gaan spreken. Maar het geloof ontkent de feiten niet. Als jij door deze emotions heen gaat, heeft het geen zin om tegen een broeder of zuster te zeggen, oh, kom goed, zie op de Heer, stil maar, wacht maar, alles komt goed. Die persoon die door die strijd gaat, die door die emotions gaat, die door wat voor een soort vorm van ellende ook heen gaat, die moet getroost worden op een ander niveau. Op een dieper niveau. En het geloof ontkent die strijd niet. Het geloof ontkent die feiten niet waar die persoon doorheen gaat. Je kan Filippenzen 4 vers 6 en 7 quoten, omdat je weet dat je die persoon zich geen zorgen hoeft te maken. Maar die zorgen waren ook daar in het leven van Paulus. En dan kan je iemand vanuit Filippenzen 4 gaan helpen. Omdat je weet hoe reëel die zorgen kunnen zijn. Het is waar dat wij als gelovigen spreken een andere taal midden in de situatie en midden in de omstandigheden. Waarom? Omdat het geloof eigenlijk, ja, dit is het woord moed, maar moed is gewoon een extensie van geloof. Moed is niet de afwezigheid van angst of de afwezigheid van zorgen, maar het spreken van een andere taal en door het geloof het zien van een hogere realiteit. Zo met andere woorden, door het geloof zie jij een hogere realiteit dan die situatie nu, dan die pijn nu, dan die verdriet nu, dan die zorgen op dit moment. En omdat je die hogere realiteit ziet en kent, kan je zeggen, maak je geen ding bezorgd. Vier mensen. Ja, mensen zeggen hier. Omdat je een hogere realiteit kent. Dat is God die boven alles verheven is. Kan je tegen je eigen ziel zeggen, wees niet bezorgd. En ziel, vind je rust in God. Midden in de situatie. Ga met me, en dit is de kern, deze tekst waar ik eigenlijk door geïnspireerd werd. 2 Korinther 4, vers 6 tot 12. Ik hou van dit gedeelte in de Bijbel. 2 Korinther 4, vers 6. De God die heeft gezegd, uit de duisternis zal licht schijnen, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, met de kennis van zijn heerlijkheid, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. De Bijbel zegt hier, de God die gesproken heeft, er zijn licht. Diezelfde God heeft licht gesproken in ons hart. Hoe? Door het evangelie. Diezelfde God die sprak, er zijn licht, heeft licht laten schijnen in ons hart. Nou is het licht daar, en kijk vers 7. Maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Ik wil je laten zien vandaag waarvoor die paradox nodig is, waarvoor die pressure nodig is, waarvoor die strijd nodig is. Is omdat die aardse pot moet gebroken worden, zodat het licht zichtbaar wordt. Dat natuurlijke leven, jouw natuurlijke, daar moet iets in gebroken worden, zodat die glorie kan gaan stralen. En dan zegt hij, we worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. Zie, dus weer deze tweeledigheid. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. Halleluja. We worden geveld, maar we gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd. Iemand zegt altijd. Iemand zegt voortdurend. Het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Wij levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven. En dat is de wil van God. En dat is de wil van God. Altijd aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus, die glorie van 2 Korinther 4 vers 6, zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. En dan kijk naar vers 17. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Zo die geringe last, die strijd die voor jou nu zo heel heftig lijkt. Misschien wat het is, emotioneel, psychisch, financieel, weet ik op wat voor een opzicht. Dat is een geringe last van de tijdelijkheid, in nu, op deze aarde. Maar het bewerkt in jou een eeuwig gewicht van glorie. Romeinen 8, vers 17, hetzelfde. Wat ik leer en lees in de Tweede Korinthebrief, Paulus schrijft daar niet alleen over zijn overwinningen, hij schrijft daar ook over zijn nederlagen. Hij schrijft daar ook over zijn strijd. Hij schrijft daar ook over de pijn. In 2 Korinthe 11 noemt hij op wat hij als pijn mee heeft gemaakt en dagelijks meemaakt. En dan heeft hij het over 5 keer 39 gezelslagen. Wij vinden allemaal de passion heftig, maar dit had Paulus 5 keer meegemaakt. Wat er met de Heer Jezus is gebeurd, heeft Paulus 5 keer meegemaakt. En dan heeft hij het nog niet over stokslagen en andere lichamelijke straffen. Hij zegt, dit heb ik 5 keer meegemaakt. 50, 40 - 1 gezelslagen. Ik weet niet van jou, maar ik kan de persje niet aanzien. Ik weet nog de eerste keer dat wij hem keken was in de bioscoop in Curaçao. Nou, ik kreeg geen popcorn door je keel. En dat pakte Paulus 5 keer mee. En hij heeft het over gezelslagen, nachten zonder slaap, dagen zonder eten. Schipbreuk, en hij noemt allemaal dingen op, die we een aantal van hun lezen in Handelingen, wat Paulus meemaakte. En hij zei, en daarnaast nog de zorg voor alle gemeenten. En hij had vele kerken gesticht. En was verantwoordelijk als apostel, als geestelijke vader over vele bedieningen. Hij zegt, dit is mijn dagelijkse leven. En als ik dat dan lees, dan denk ik, Arno, wat loop jij nou te zeuren? Huh? En daarom laat ik me altijd inspireren door het woord van God. En door de mensen van God. Huh? Wij lopen te klagen bij een mug. Ik denk, als Paulus kon spreken van de hemel, dat hij soms of sommigen van ons af en toe even zo zou doen. Hallo? Ga je tegen je doorboorde heiland lopen klagen? Ga je het hebben over de mannen van God in de Bijbel? Nee, het boek moet ons inspireren. Het boek moet ons helpen. Voor velen is deze crisis in één keer zo ontegelijk, intens, heftig. Ik denk als je de geloofshelden van Hebreeën 11 tegen je zou horen spreken nu. Had je een paar klappen gekregen. En dan hadden ze gezegd, en volg Jezus. Huh? Ja, serieus. Ik heb net Hebreeën 11 weer gelezen, wat die mannen allemaal mee hebben gemaakt. Mannen en vrouwen trouwens. De Bijbel zegt, door de strijd zijn ze sterker geworden. Door de strijd heen zijn ze sterker geworden. Ja, Jacobus zegt, hou het voor vreugde. Voor alleen vreugde, mijn broers, mijn zussen. Als je door allerlei beproevingen heen gaat. Dat is wat het woord van God ons leert. En wat de Tweede Korinthebrief mij leert en ons leert, is om in ons eigen leven een cultuur van kwetsbaarheid te creëren. We hoeven niet alleen maar te vertellen over de glorie en de overwinning en de ervaringen en het gebed en de openbaringen die je hebt ontvangen. Ik geloof dat als nog steeds, het gaat iets beter, maar als geestelijke leiders deelden we te vaak onze successen. Maar de pijn, of de weeën van een nieuwe geboorte, en de weeën van het voortbrengen van nieuwe bedieningen. De eerlijkheid, de openheid en de transparantie van de kostprijs van het dienen van God, laten we vaak achterwege. Dat houden we vaak privé. Dat verwerken we vaak alleen in ons gebedsleven. Maar we zijn niet echt open over dat. En ik geloof niet alleen voor predikers, maar überhaupt voor alle christenen, voor ons als kinderen van God, ook naar ons gezin en naar de families toe, is dat we vaak te veel dit willen laten zien. En niet, en ik predik ook tegen mezelf, en niet te veel eerlijk willen zijn over dit. Omdat we denken van ja, maar als ik dit vertel en als ik laat zien hoeveel het kost aan de mensen, als ik ga vertellen mijn pijn, als ik ga vertellen mijn verdriet, dan wil niemand meer God dienen. Dat is een leugen van de duivel. Hallo? De Bijbel maakt het heel duidelijk. Jezus maakt het heel duidelijk wat de kostprijs is van een discipel. Maar vergeleken met onze Heer en Heiland, is het eigenlijk alleen maar een vreugde. Over Jezus staat er zelfs vanwege de vreugde die voor hem lag. Zie je weer de paradox. Vanwege die vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis op zich genomen. Oh. De schande niet achtende. Zie, je moet altijd bewust zijn van die vreugde die voor je ligt. Het eeuwige leven, het brengen van andere zielen daar. Onthoud dit. There is no testimony without a test. Iedereen wil die testimony, maar niemand wil de test. There's no victory without a battle. There's no miracle without the impossible. And behind every public successful ministry, there is private pain. Ik ga dit nog een keer zeggen. iedereen die jij gezegend ziet in deze wereld. En als ik het toespits op het evangelie. Elke succesvolle bediening. Die heeft privépijn. Dat zei laatst pastor, een hele bekende pastor in Amerika. Deze quote is niet van mij. Behind every public successful ministry, there's private pain. And we love to tell about the ministry, but we don't tell about the pain. Predikers zijn vooral heel goed in dat. Ik kan prediken wat ik wil. Ik kan je laten zien wat ik wil. Ik kan je laten zien over mezelf wat ik wil. Maar als ik Paulus bestudeer, Paulus is gewoon open en eerlijk. En dit is wat ik leer van de Tweede Korinthebrief. En ik leer voor ons, voor jou en mij, ren niet weg van de pijn. Het kost me zoveel, je krijgt er zoveel meer voor terug. De rank moet gesnoeid worden, zegt Jezus in Johannes 15. En ik ga hier een andere keer over prediken. Misschien dat ik het in april ga doen. De komende weken bent u echt niet klaar met mij. De afgelopen weken was ik in een paar andere kerken, omdat al die afspraken van vorig jaar verplaatst werden. Maar de komende weken, ik spreek over Gods tattoo shop. Ik denk dat ik een boodschap ga noemen. Gods tattoo shop. Ik heb ontdekt dat God een expert is in tatoeages. God houdt van tattoos. Alleen God is geest. Zo, hij tatoeëert niet in je lichaam. God tatoeëert in je hart. En er is maar één symbool waarin God heel goed is om dat te tatoeëren. Dat is het kruis. En de Bijbel zegt in 2 Korinthe 3, niet met de inkt, natuurlijke inkt, maar met het inkt van de geest. Tatoeëert hij in jouw hart. En hij tatoeëert het kruis dieper. En het kruis moet dieper, dieper geïmpregneerd en getatoeëerd worden in jouw hart. Maar dit vraagt overgave aan jou en mijn kant. Om dat kruis echt diep te tatoeëren. Om echt één te worden. Zie, wij willen allemaal één worden met de opstandingskracht van Jezus Christus. Paulus zegt in Filippenzen 3, ik doe alles. Ik acht alles vuilnis. Ik doe alles om Christus te winnen. Om zijn opstandingskracht te kennen. Maar ook om gemeenschap te hebben aan zijn lijden. Wat wij doen, wat wij willen, wat vele kinderen van God de fout maken. Wij willen de victory. Wij willen de glorie, wij willen de kracht, wij willen de power, wij willen de gaven. Zonder gemeenschap te hebben aan zijn lijden. En dat gaat niet. Dat kruis moet dieper getatoeëerd worden hier. Mag ik prediken? Welke camera staat aan op dit moment? Ik wil een rood lampje daarvoor staan op. Regel dat. Ik moet weten welke aanstaat, dat ik weet tegen wie ik aankijk. Halleluja. Maar dat kruis moet dieper getatoeëerd worden hier. Dat als God naar jou kijkt, hij ziet dat kruis. Als de geestelijke wereld naar jou kijkt, dan zien zij het kruis. En ze zien hoe diep dat kruis getatoeëerd is. Hoe diep je het hebt laten tatoeëren. Eigenlijk is het zo, elke keer dat je naar de kerk gaat, elke keer dat je naar de livestream bekijkt, elke bijbelstudie, elke gebedsdienst, elke persoonlijke gebedstijd, je gaat naar Gods tattoo shop. Nee, maar je zegt, maar dat doet pijn. Ik heb nooit zelf tatoeages laten zetten, maar ik weet wel van mensen dat ze heel veel pijn hebben daar. He? En in de tattoo shop van God, doe dat ook eventjes. Dat ding wordt Maar het doel, de glorie, de uitkomst is geweldig. En God heeft jouw lichaam niet nodig om iets te laten zien naar buiten. Hij heeft jouw hart nodig om dat te laten zien naar buiten. En hij gebruikt jouw hele natuurlijke leven daarvoor. En hoe meer gebroken is, hoe meer het hart zichtbaar kan worden. Hoe meer die aardse vat open is, hoe meer dat hart duidelijk is. Ik heb dit gedicht een keer voorgedragen op een huwelijk, maar ik vond hem wel toepasselijk voor vandaag. Het is een gedicht van moeder Therese. Dit is een vrouw met een legacy, daar hoef je niet eens over te praten. Die heeft geen introductie nodig. En zij schreef dit gedicht, ondanks alles. Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egoïstisch. U kijkt nu allemaal naar mij. Nog een keer. Mensen zijn onredelijk. Je durft geen amen te zeggen, maar het is waar. Amen. Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egoïstisch. Maar blijf van hen houden. Ondanks alles. Als je het goede zoekt, zullen mensen je beschuldigen van egoïsme en verkeerde motieven. Nog een keer. Als je het goede zoekt, zullen mensen je beschuldigen van egoïsme en verkeerde motieven. De vrouw waar eigenlijk niks op aan te merken was. Schrijf dit. Dus dat zegt mij dat zij zeiden dit ook over haar. Maar blijf het goede zoeken, ondanks alles. Als je succes hebt, krijg je onechte vrienden en echte vijanden. Maar blijf vasthouden aan je succes, ondanks alles. De goede dingen die je vandaag doet, kunnen morgen alweer vergeten zijn. Maar blijf goede dingen doen, ondanks alles. Eerlijkheid en oprechtheid maken je kwetsbaar. Maar blijf eerlijk en oprecht. Kom aan, hel even met me mee terwijl ik dit uitroep. Mensen houden van succes en lopen alleen geslaagde mensen achterna. Maar loop ook eens mislukkingen achterna, ondanks alles. Wat je jarenlang met moeite hebt opgebouwd, kan in één dag worden weggevaagd. Maar blijf bouwen, ondanks alles. Mensen hebben soms hulp nodig, maar kunnen zich tegen je keren als je wil helpen. Maar blijf helpen. Als je in het leven overal je beste beentje voorzet, krijg je soms de wind van voren. Maar blijf je beste beentje voorzetten. Want ondanks alles heeft God in deze wereld geen andere handen dan de onze om zijn werk aan anderen te doen. Ah. Iemand zegt ondanks alles. Wat is het doel van de paradox, heb ik me afgevraagd. Wat is het doel van die tegenstrijdigheid, van die schijnbare tegenstrijdigheid in het leven? En in het bijzonder in het leven van een christen, in het leven van jou en mij. Die paradox wil je wat leren namelijk. Het doel van het lijden van een kind van God is dat je alleen nog maar kan roemen in Jezus. 1 Korinther 1 vers 30, 31. Dat je alleen nog maar kan boosten, op kan scheppen over Jezus, omdat je tot de conclusie gekomen bent. In Petrus staat, je hebt nog niet te strijders toe geworsteld tegen de zonde. Want die naar het vlees geleden heeft, en dan komt de geestelijke les. Want als iemand naar het vlees geleden heeft, het leert jou dat niets van jou is. En dat je aardse vat gebroken moet worden, opdat de zalving, het licht, de glorie zichtbaar wordt. Ga even met me naar 2 Korinther 9. Ik hoop hier te eindigen, maar ik heb nog ongeveer voer voor een uur. Maar gaan proberen. 2 Korinther 12. We kennen allemaal dit schriftgedeelte, maar ik wil het even wat dieper, op een dieper laag met je bekijken. 2 Korinther hoofdstuk 12. Paulus heeft het hier over zijn strijd en zijn doorn in het vlees en dat hij de Heer gebeden heeft. Heer, neem het van me weg. Alsjeblieft. Maar dan staat er in 2 Korinther 12 vers 9. Maar hij, dat is Jezus, zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar als je je sterk voelt. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. Ha. Zie, die zwakheid, die strijd, die ellende, dat is niet het doel op zich. Maar midden in dat geeft Christus, geeft Jezus, geeft de Heer jouw kracht. En dat is wat Paulus overschrijft. Omdat Christus mij kracht schenkt, daarom schep ik vreugde in mijn zwakheid. Zie, de zwakheid op zich is niet het doel, om te boosten in je zwakheid. Dat gebeurt, je hoeft niet de hele tijd je kwetsbaarheid te etaleren. Maar die kracht van Jezus moet je etaleren in jouw zwakheid. Oh, je hoort mij niet. Het gaat erom dat je Jezus etaleert in jouw zwakheid. Want hij geeft jou de kracht midden in jouw zwakheid. En dan staat er, daarom schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, in nood, in vervolging en ellende. Want in mijn zwakheid... Oh, ik weet niet of u uw Bijbel nu aan het lezen bent. Dat is de andere vertaling. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Als ik zwak ben, ben ik sterk. En andere vertalingen, we kennen het. We zingen vaak dit lied. Er zijn meerdere liederen over. Volgens mij, we zongen het zelfs vanochtend nog. Uw genade is genoeg voor mij. Uw genade is genoeg voor mij. Als God je genade hebt gegeven in jouw leven, is dat alles wat je nodig hebt. Het maakt niet uit of je hier bevindt. Het maakt niet uit of je hier bevindt. Het is allemaal uit genade. Als je overwinning leidt, je wordt gezegend, je wordt voorspoedig in alle opzichten, komt dat uit genade. En als je kracht krijgt in allerlei vervolgingen, is dat ook genade. Halleluja. Zo, je blijft boosten in de genade. Je blijft roemen in de genade. Vrijdag is het Goede Vrijdag. Vandaag eigenlijk in de meeste kerken, soms prediken we daar wat meer over in jaren hiervoor. Vandaag noemen we Palmzondag. Dat was de zondag waarin de Heer Jezus op zijn ezel reed. Waarin de discipelen hun kleding en hun mantels uittrokken en op de weg gooiden. Waarin ze de takken van de bomen haalden. Ze sloofden de bomen daarvoor. Hè? En dat ze die takken legden ze op de weg, zodat de ezel waar Jezus op reed, niet eens op de stenen hoefde te lopen. Maar op palmtakken en op mantels. En ze riepen uit, de koning, de koning, de koning, Hosanna voor de koning. Een aantal hiervan, en dit is de waarheid. Dezelfde mensen die riepen Hosanna. Dezelfde mensen die roepen Hosanna daar, zijn soms dezelfde mensen die, en we noemen dat Goede Vrijdag, hè? Pijnlijke vrijdag voor Jezus was het, hè? Voor onze Heer. 5 dagen later. Ik weet niet hoeveel dagen exact ertussen gaan. Het is een beetje uit de kerkgeschiedenis zo geboren dat we Palmzondag vieren op zondag. Misschien was het ook zondag, ik weet het niet. Maar de mensen die roepen Palmzondag. Hey, Hosanna. Ze zwaaien met hun palmbladen. Jezus, oh, de koning, halleluja, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Een aantal van hun stonden 5 dagen later daar voor Pilatus samen met de priesters te schreeuwen, kruisig hem. Oh, kom maar, iemand zegt, ik bouw liever mijn leven op de Heer dan op mensen. Dezelfde mensen. Gelukkig, de Heer Jezus, als geen ander, uiteraard kende hij de wil van de Vader. En wandelde in voortdurende relatie. En zelfs toen het hem moeilijk werd in Gethsemane, in zijn zwakheid. De Bijbel zegt, in zijn doodsangst staat er, hè? Christus, in zijn doodsangst, riep hij het uit op de Vader. En de hemel kwam om hem te bekrachtigen. Zelfs Christus. Zie altijd daarom die jouw relatie, mijn relatie, onze relatie met de Vader. Die staat boven alles. Soms in jouw leven gebeuren er dingen die je niet begrijpt op dat moment. Die niet past in jouw theologie. Maar ik heb ontdekt, ervaring spreekt sterker dan theologie. En eigenlijk er is een bepaalde waarheid dat theologie voortkomt uit ervaring. Theologie zonder ervaring is geen theologie. Is theorie. Nog een keer. Theologie zonder ervaring is niet godskennis. Geen logos van God, van theos. Geen kennis van God. Maar is theorie. En de tweede Korinthebrief en het leven van Jezus leert mij dat het niet gaat om de theorie, maar om de praktijk. En jouw wandel met God, jouw relatie met God, de realiteit van dat, van jouw gebedsleven, van jouw relatie met de Heer, die is bepalend, die is belangrijk. Daarom kom je naar de tattoo shop toe. Daarom volgende week zien we je weer. Daarom woensdagavond zien we je op de livestream. Waarom? Want je weet, je moet dat ding dieper tatoeëren. Hoe dieper dat ding in jouw hart komt, hoe dieper het kruis komt, hoe groter de salving, hoe groter de heerlijkheid, hoe meer licht. Kom maar, zeg nog even tegen je naast, ik zie je in de tattoo shop. Nou, ik ga toch alvast verklappen. De boodschap waar ik zelf al wekenlang vol van ben. Ik wil je echt vragen, goede vrijdag, om thuis klaar te zitten. Uiteraard met brood en wijn, maar ook deze boodschap al daarvoor te delen. Ik was zo geschokt om dit te zien in de Bijbel. Ik had nooit kunnen bedenken dat dit in mijn Bijbel staat. Nou heb ik de Bijbel al heel vaak gelezen. En heb ik ook alle Bijbelboeken al dikwijls gelezen. Maar ik was bezig in het boek Job. En ik las in één keer dat Job schrijft. In het Engels staat er, I will rise like a phoenix. In de NBV-vertaling staat ook, ik zal opstaan als een phoenix. En ik was echt geschokt om dit in mijn Bijbel te lezen. Want ik dacht, ja, maar de phoenix is toch een mythologisch wezen. Hoe kan het in mijn Bijbel staan? Dat is toch een wezen dat in andere religies iets betekent. Nou, aankomende vrijdag ga ik je duidelijk maken, ook de paradox van Christus. De phoenix is een vogel, dus dit is de mythologie. En Job was daarmee bekend, die stierf om weer tot leven te komen. En ook Jezus zelf, en de Bijbel zegt zelfs omdat hij dit deed, heeft hij de naam boven elke naam gekregen, wordt vergeleken met een phoenix. Maar niet alleen Jezus, ook Job. Kijk, je kent het leven van Job. Door zijn lijden heen heeft God hem uitermate verhoogd. Oh, Paulus door zijn lijden heen. Ik geloof eigenlijk dit, en ik probeer hier ergens mee te sluiten, maar het gaat nog waarschijnlijk nog niet lukken. Ik geloof eigenlijk dit. Als we later in de hemel zien, weet je wie ik denk wie de hoogste plaatsen hebben? Dat denk ik. Wie de hoogste plaatsen hebben? Dat zijn de mensen die het meest geleden hebben. Vanwege Christus. Dat geloof ik echt met mijn hele hart. Waarschijnlijk zitten er heel veel Noord-Koreanen. En mensen die wonen in het Midden-Oosten. En waarschijnlijk niet zoveel Nederlanders. En niet alleen dat. En als het dan Nederlanders zijn, zijn het de mensen die geleden hebben. Maar ik weet niet, hè. God is God. Ik zeg alleen wat ik denk. Dit is Evangelie van Arno, ja? Niet aanvallen op een Bijbeltekst. Dit is Arno die dit gelooft. Jongen, sommige mensen. Moet je heel goed duidelijk maken waar het staat. Nou, dit is wat ik geloof. Want de Bijbel zegt, wat je zaait in oneer, wordt geoogst in eer. Het is ook zo in het leven. Als je kijkt, de mensen van God, ook bijvoorbeeld een Jozef. Al die mensen die geoneerd zijn, worden door God geëerd. Al die mensen ten dagen van Jezus die geonteerd werden door de cultuur. Vrouwen en prostituees en zondaren werden geëerd door Jezus. Alles wat gezaaid wordt in oneer, wordt geoogst in eer. En Paulus zegt, ik heb een vreugde gekregen in oneer. Waarom? Omdat hij de paradox begon te begrijpen. En nu ben ik wat langer op de weg met de Heer. En eigenlijk elke keer als er wat strijd of vervolgingen en dingen zijn. Weet je, vroeger duwde ik dat weg. Vroeger dacht ik, weet je, geef mijn portie maar aan Vicky. Vroeger dacht ik, laat de pastor dat maar oplossen. Of, weet je, ik heb andere dingen te doen. Maar ik begin langzaam maar zeker steeds meer naar dat ding toe te lopen. En het te omhelzen en dat kruis, als ik zo mag zeggen, te omarmen. Of nog beter, Bijbels gezegd, op mijn rug te dragen. Halleluja. En waar ik vroeger afstand van heb genomen, word ik nu naartoe getrokken. Ah. U bent eindelijk stil. Dit is de diepere laag van het leven van een discipel. Van het leven van iemand die met God wandelt. Vroeger zou je gelijk weg zijn gebleven. Of zou je vluchten. Je zou een vluchtgedrag vertonen van datgene waar moeilijkheden liggen. Waar pijn ligt. Maar vanwege een krachtig geestelijk leven word je juist daar naartoe getrokken. Eigenlijk is het zo, als je nog niet goed om kan gaan met vervolgingen en verdrukking, ben je nog een patiënt. Moet je genezen worden, hersteld worden en je identiteit leren kennen in God, in Christus. Maar naarmate jouw identiteit krachtig en sterk is, kan je juist patiënten helpen die hier zijn. En ze te wijzen wat echt telt en hun te helpen daar. Niet veroordelend, maar om te zegenen. Halleluja. Nou, er zitten hier maar niet te veel. Er zitten hier een aantal mensen in de zaal. Maar hoeveel hier ervaren wel eens een paradox in het geestelijke leven? En hoe, ja, ik kan thuis uw hand niet zien. Maar we ervaren dit af en toe. Hoeveel hebben deze boodschap heeft je geholpen? Of heeft het alleen mij? Oké, half handje is altijd rauw. Oké, paar. Rise out of the ashes. Rise out of the ashes. Dat is wat de Phoenix doet. Dat is de paradox. We rise out of the ashes. Daar is de opstandingskracht. Ik zeg altijd, de opstandingskracht werkt alleen op dode plaatsen. Zo ook de opstandingskracht van Jezus werkt alleen op de plaats waar de nood, waar de vervolging, waar de pijn is. De genezende kracht van Jezus werkt ook alleen daar. Ik wil graag de genezende kracht van Jezus beter leren kennen. Ik wil graag meer vloeien in de gaaf van genezing. Nou, daarvoor moet ik naar de zieken toe. Begrijp je? Je wil de kracht, maar die werkt hier. Die kracht ontvang je hier, in je overwinning, in je victory, in je gebed, om het uiteindelijk uit te delen hier. Oh, ik ga proberen te eindigen, misschien kan het worship team komen. Halleluja. En uiteindelijk leven we zo naar Pasen toe. Uiteindelijk is daar de opstandingskracht. Halleluja. Prijs de Heer. Ik wou graag nog afsluiten, toch met worship. Want om God te aanbidden in de overwinning is best wel makkelijk. Het gaat heel natuurlijk. Moet je voorstellen, jij bent David. Halleluja, Michel, je loopt aan de ene kant met dat zwaard van Goliath, aan de andere kant met dat hoofd van Goliath. Zo loop je naar je leger toe, naar al je soldaten, naar al je broeders toe. Naar koning Saul toe, dat voelt lekker, of niet? Je hebt een machtig zwaard al gewonnen en je loopt met dat lelijke hoofd. Die reus die het hele volk pad legde, zo loop je naar de koning toe. Ik bedoel, jou, die andere soldaten die waren gaan strijden, die achtervolgden de andere Filistijnen. David liep alleen zo. Nou, hoe voel je je dan? Ik bedoel, dan, op dat moment heb je geloof voor alles. Op dat moment, jouw geloof, ja, maar je gelooft echt, vertrouwt God voor alles. Je zingt voortdurend, alles is mogelijk. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Halleluja. Want ja, je hebt net, wat je net hebt meegemaakt door het geloof is zo krachtig. Maar dan ben je een paar dagen later en dan kom je in één keer de jaloezie van Saul tegen. Van jouw koning die je wou dienen. Voor wat? En misschien een paar dagen later gooit hij een speer naar jouw hoofd. Maar heer, je hebt mij toch geroepen. En nog een paar dagen later gooit hij weer een speer naar je hoofd. En als je dan blijft hangen bij alleen dit. Dat hoofd is leuk voor een moment. Dat hoofd is het teken van overwinning van een dag. Maar je moet leren jouw leven, oh dit is voor sommigen hier, mijn God. Je moet leren je leven, je geestelijk leven, jouw christenleven niet te bouwen op je overwinningen. Ze zijn belangrijk, ze zijn nuttig hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar je moet leren je leven te bouwen echt op de rots, op Jezus. Omdat als je in dit soort seizoenen gaat en door dit soort momenten heen gaat en je wordt van alle kanten belaagd, heb je soms niet je overwinningen om op terug te vallen. Want het vraagt een nieuw geloof, het vraagt een blijvend vertrouwen. God zal me hier ook doorheen leiden. Oké, ik heb nu geen slinger in mijn hand. Ik heb geen steen bij me. En die reus ziet er nu heel anders uit. Die berg is nog hoger geworden. Maar ik ken mijn God. Zoals hij daar is, zo is hij in het woord. Zo is hij tot in eeuwigheid. Ik vertrouw op hem. Oh, wat voor paradox ik nu ook inga. De waarheid is dat ik meer en meer gevormd word. Meer en meer gelijk op Jezus. En dat is het doel.